Welkom iedereen hier en welkom iedereen thuis aan de stamtafel van het Racecafé. Het Formule 1 seizoen raast maar door. De 13e wedstrijd van het seizoen zit erop en daar gaan we over napraten met Olaf Mol, Rick Winkelman, Jack Ploy en Rijn van der Zanden.
Geschiedenis schrijven, dat is wat Kimi Antonelli deed op Monza. Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde. De kleine Italiaan rolde vanaf de 19e startpositie het hele veld op en maakte de tifosi gek van vreugde. De eerste Italiaanse winnaar op Monza sinds 1966. Maar hij was niet de enige uitblinker. Want wat te zeggen van Max Verstappen? Met een Red Bull die, volgens Max, reed als een Fiat, hield hij de Mercedes'en lang bezig en pakte hij een knap podium alweer zijn vijfde van het seizoen. Winnaars, verliezers, kampioenen en helden, het komt allemaal langs. Vandaag aan de stamtafel.
Ja, het is inderdaad een geschiedenis die geschreven werd. Een sprookje voor Kimi Antonelli. Hebben jullie net zo genoten als ik?
Sprookje ook voor de Italianen. Want we hebben natuurlijk Italië en racen en Ferrari en allemaal zingen heel hoog staan. Maar de Italianen zelf zijn niet nou de jongens die titels bij elkaar graaien en al dingen.
Nee, 60 jaar geleden alweer.
Dat bedoel ik. Nee, geweldig, prachtig. En het boek wat geschreven wordt over het kampioenschap van Kimi Antonelli heeft er een mooi hoofdstuk bij gekregen.
Ja, zeker weten, het is een mooie pagina.
Maar wij zijn wel enthousiast, hè, denk ik, als niet-Engelsen. Maar ik ben benieuwd hoe de Engelsen dit ervaren hebben. Want ja, dit was natuurlijk wel de Grand Prix voor George Russell bedacht om terug te komen in het kampioenschap. En ging even een dikke strijd doorheen.
Nou, dat is inderdaad het geval. Maar als je dan ziet, ja, Russell leek alsnog best wel blij. Maar als je kijkt naar vooral Kimi Antonelli, hoe zijn winst gevierd werd, ik vond dat toch wel heel erg mooi om te zien. Dat die jonge, die eigenlijk, nou, misschien op de Engelse na, iedereen het gunt.
Ja, absoluut, absoluut. En hij deed het ook heel volwassen toch weer, hè? Wat we het hele jaar al vaststellen met elkaar. Dat hij is al zo groot, maar hij is natuurlijk nog maar helemaal niks. Nee. En dan staat dat, hij geniet dat, hij zuigt dat op. Even lekker met die beker en met al die fans. Ik vind het echt superleuk.
Hij is voor gemaakt voor dit soort dingen. Hij is een hele goede coureur. Als 19e starten dan winnen. Maar ook hoe gemakkelijk, wat jij zegt, die gewoon al die festiviteiten ondergaat en zo.
De druk die ermee gaat.
Ja, die interviews, ook na de race meteen weer. Hup.
Ja. Ja, ik moet even denken aan een momentje dat ik op Instagram voorbij zou komen, dat hij in de zomervakantie ging die achter een DJ staan. En toen hadden ze hem zo, stond hij een beetje ongemakkelijk. Het is ook wel echt gewoon een jonge vent. Dan stond hij ook op zijn horloge te kijken van, wanneer mag ik nou naar huis, weet je wel.
Wanneer moet ik thuis zijn, is het misschien wel geweest.
Misschien is dat het, ja. Maar het is een jonge vent en ik heb gisteren ook zo genoten. Want één, omdat hij gewoon heel erg goed reed, maar ook omdat hij onbezorgd kon rijden. Hij moest achteraan starten, had niks te verliezen, had alleen maar te winnen. Ja. En ik denk dat dit de beste manier is om te kijken hoe goed Antonelli is. Zonder zorgen, achteraan beginnen, naar voren rijden en dan krijg je ook extra energie om dan voor die overwinning te gaan vechten.
Je
en
heel veel
je teamgenoot in de verte rijden, denk je, nou, die pak er ook nog even bij.
Ja. Maar je ziet het bij heel veel coureurs. Op het moment dat je achteraan moet starten, dan is er iets weg van, ja, ik heb eigenlijk vandaag niks te verliezen. Ja. En dat geeft toch ergens wat extra's. We hebben meer van die ritten gezien. Niet zo veel, maar niet zo heftig als deze. Maar meer, als je achteraan moet starten, dan denk ik, oké, dan ga je net wat ringen zitten. Onbevangen zijn wedstrijd in.
Ja, dit ook, die beelden.
Als je dan naar de Italianen kijkt, naar de tifosi, is het dan de next big thing?
Ik ben benieuwd hoeveel Italianen er volgend jaar met een zwart shirt gaan komen. Ja. Die kwamen natuurlijk allemaal in een rood shirt. En dat zit wel helemaal diep in hun...
Je zag ze wel feestvieren.
Nee, maar... Ja. Uiteindelijk gaat het landsbelang dan winnen. En ze hebben natuurlijk...
Als Berlusconi nog had bestaan, had hij Kimi Antonelli morgen bij Ferrari gekocht, zeg maar.
Tuurlijk.
Ik denk dat het ergens op die manier, op zo'n groot level van Italiaanse trots, moeten ze toch voelen bij zo'n Antonelli.
Italiaans elftal bij een paar WK's. Hè? En Italiaans voetbal ligt ook wel redelijk hoog. De Serie A wordt inmiddels ook niet meer zoals top, Europese top aangeschreven. En dan doet dit mannetje doet de natie goed. Ja, dat is wat er gewoon gebeurt.
We hebben vrijdag een klein beetje gelachen om de beker.
Ja.
Die bestond uit glazen op elkaar. Antonelli heeft hem inderdaad goed gebruikt. Ja, en ook de Red Bull-stafleden, die kregen natuurlijk ook een beker. Ja. Kijk, hier hebben we om gelachen. Er werd goed gebruik van gemaakt. Er werd pasta uitgegeten. Er werd ook champagne uitgedronken.
Nou ja, hoe noemen we dat? Een gebruiksvoorwerp in plaats van een trofee.
Hij heeft een hoop aandacht gekregen, die trofee. Dus,
nou, maar wat ook nog wel heel bijzonder is, je noemt het al een klein beetje, is, ik denk dat er in de paddock maar heel weinig mensen rondlopen, teamleden, engineers, collega-coureurs, die het hem niet gunnen.
Ja, dat vind ik heel knap.
Ik denk dat er bijna niemand... Iedereen heeft daar toch wel een band met zijn vader, want die is natuurlijk ook heel bekend in de racewereld. Mm-hmm. En met allerlei kartjes van vroeger, allemaal geschiedenis. Er zijn heel veel mensen die hier met een grote glimlach dit die jongen gunnen. Ja. Dat is bijzonder, hè, denk ik. Ja. Als je een coureur bent En iedereen gunt het jou. Het is ook, heel bijzonder.
Hij stapt uit die auto en iedereen gefeliciteerd. Ja. En
iedereen gewoon even langs.
Stiekem het moment van je leven. Dit gaat, de rest van zijn leven gaat hij dit vertellen aan wie dan ook. Maar vertellen mensen hem dat, dat hij het heeft gewonnen. Dat is, het is gewoon als een soort Champions League finale voor een Italiaan.
Kimi is likable. Oh, Nederlands woord, likable.
Ja, jij zei net, Chel, dat...
Wat Russell niet
dat, Russell, ja, precies, dat Russell het hem wel een beetje gunde. Maar ik vond dus juist, bij de podiumceremonie... dat die Russell gewoon zijn standaardtekst eruit
had. Ja, natuurlijk.
Denk ik, die kans had hij zo kunnen pakken. Hij had moeten omarmen en zeggen... jongens, geweldig wat hij gedaan heeft.
Ja, het is een beetje lachen als een boer met kiespijn, toch?
Ik vond het echt heel stom. Want ik weet natuurlijk een beetje hoe coureurs onderling praten. En de mindere coureurs, mindere fijne coureurs, die hebben het... Oh, maar wat deed je dan in die sector? Hij ging gelijk over de details. Welke strat reed je dan? En wat is dit en wat is dat? Dus hij zocht 10 excuses in één gesprek... waarom Kimi had gewonnen en hij niet. Ja. En dan denk ik van... Dat is ook een beetje coureur-eigen, als ik eerlijk ben. Dat doen coureurs nou eenmaal. Waar een boek aan excuses, wat je dan af gaat lezen... waarom je niet gewonnen hebt die dag. Want hij had hem natuurlijk willen winnen. Dat snap ik ook. Maar wat jij zegt klopt... Hij is zo onpopulair. Dit was het moment geweest voor hem om te zeggen... Kimi, kom hier, kleine broer.
Geweldig, man.
Ik ben heel blij voor je. Ik pak die Silverstone volgende wel.
Miste kans, gemiste kans.
Ja, toch een beetje als een boer met kiespijn.
Maar moet iemand hem dat gaan vertellen?
Wie zal het hem vertellen?
Ik denk dat George in dat soort dingen best een beetje hooghartig is. Ik weet waar ik sta, ik weet waar ik ben. Ik ken dit team, ze kennen mij. Ik rijd al vanaf, weet ik van wat, mijn leven bij Mercedes en blablabla. Bla, bla. Dit komt wel goed, punt. Dat denk ik, hoor. Ik zeg niet dat is, maar dat is mijn idee dat hij daar een beetje zo...
Ja, het is bijna alsof hij gewoon echt denkt van... ja, niemand mag me, dus het maakt ook niet meer uit. Ik denk alleen maar aan mezelf. Dat is bijna hoe het bij Russell overkomt. Maar weet je, het is een geweldig coureur... maar er staat er telkens eentje naast die... Of,
ja, net wat beter
die
is.
Net wat beter is. Dus het gaat
niet definiëren. Als we de stand erbij...
Definieer geweldig.
Een geweldig coureur. Hij is, ja, ik bedoel, hij reed aan kop en had hem gewoon heel goed vast. Weet je? Ik bedoel, ik vond dat hij het goed deed, hoor.
Hold that thought. Aantal overwinningen, Kimi Antonelli, 7 stuks. Aantal overwinningen in zijn hele carrière, George Russell, 7 stuks.
Dan heb je het over great en geweldig.
Ja, oké, okay, maar wel. Ja. Gaat Russell wereldkampioen worden ooit?
Ik zie hem eerst juist meer als de ideale tweede rijder.
Ja, misschien wel. Maar dan is het ook wel weer een beetje een klootzak.
Bottas 4.0.
Ja. Jongens, Bottas was perfect.
Ja. Ik wil eventjes naar de stand gaan. Dan staat Antonelli op het moment 66 punten voor op George Russell. Kunnen we daarmee zeggen dat George Russell... de tweede rijder binnen Mercedes is?
Lastig. Weet ik niet. Want ik denk ook dat als je te vroeg die keuzes maakt... Hè, dat lees je ook een beetje terug na deze race. Je moet niet, en ook bij Ferrari. Mm-hmm. Het is hetzelfde verhaal. Je moet niet te vroeg, denk ik, je keuzes maken. Nee. Van welke rijder.
Zoals McLaren deed.
Ja, dom. Ja. Je moet eerst met je team proberen wereldkampioen te worden. En dan zie je wel, als die stap er komt, dan moet je de keuze maken.
Gaat George Russell Antonelli nog inhalen, denk je, Olaf?
Inhalen is lastig, maar als je naar de rekensom kijkt... Even, en dat gun je niemand. 3-0 resultaat is 75 punten, hè?
Nee, dat klopt.
Dus in die zin, ja, maar als ik hoorde dat Russell zei, het WK is voorbij... dan denk ik, nou, als je dat vindt... waarom zou je dan nog volgende week instappen als je dat echt vindt? En als team... Ik wil geen coureur hebben die tweede of derde in het WK staat en zegt, nou, het is voorbij.
Hey, en die,
klopt, waar is je motivatie?
Die constructeurs is ook belangrijk, hè?
Ja, maar die scoren ze wel. Dus, ja. Daar zijn ze al bijna helemaal niet meer te pakken.
Ja, is dat zo? Ze hebben 100 punten voor. Ietsje meer dan 100 punten, ja.
Maar je zou maar monteur zijn van Russell. En inderdaad Russell horen zeggen, ja, nee, het seizoen is voorbij. Jij moet als monteur weer 's ochtends om 6 uur beginnen. Tot 's avonds 10 uur door.
Ja, dat werkt natuurlijk niet motiverend.
Nee. Maar kijk, zo'n teleurstelling... Op dat moment snap ik wel even.
Jawel.
Maar dan moet je hem nu weer even herpakken. Dan moet je hem nu weer even terugkomen en zeggen... Ah, jongens, ik was even in the heat of the moment. Maar natuurlijk ga ik ervoor. Ik ga die Antonelli pakken. Dat moet hij zeggen.
Is het toeval dat het strategisch steeds de verkeerde kant op valt voor Russell?
Ja, ik denk het wel. Ja, dit had je niet kunnen bedenken. Ik vond dat ze het wel goed analyseerden gelijk na de race, de coureurs onderling. Mm-hmm. Dat zeiden, ja, ik dacht eigenlijk dat we met z'n tweeën buiten zouden blijven. Maar je moest een split strategy doen. En dat doe je als team. Je ligt beide aan de leiding. Als je met z'n tweeën naar binnen of met z'n tweeën naar buiten... dat is gewoon heel dom als team zijn. Want dan gooi je één kans van strategie gewoon buiten de deur. Of het moet heel duidelijk zijn dat je met z'n allen buiten blijft. En ja, hij pakte hem ook met 2-3 ronden voor het eind. Dus dat had ook anders kunnen uitpakken. Dat was een goede keuze. En omdat hij natuurlijk op de medium stond, Antonelli...
Daarom.
Moest hij ook naar binnen.
Ja, maar en dat was het ook. Door hij die keuze van hart gemaakt. Daarom snap ik niet dat hij zei... ik dacht dat we allebei buiten zouden.
Nee, ik snap het ook niet.
Kijkend naar de race van Antonelli moeten we natuurlijk ook wel heel reëel zijn... dat als we geen virtual safety car hadden en andere dingen... en geen code rood gehad hadden... dan denk ik nooit dat hij hem gewonnen had. Laat ik dat vooropstellen. Want het is natuurlijk wel zo.
Hij heeft een start gemaakt,
hij had een prima start. De tweede start mocht hij al als 12e beginnen. Er staat gewoon een streep onder alles, avond 12. Pak je er weer 4 man, dan zit je al in de top 8. En dan is het net alsof je een slechte kwalificatie gehad hebt. Als je dan ook nog op een andere strategie zit... en jij gelukkig, net als Max trouwens, kiest bij die virtual... bam, ik hou ervan, hè, aanvallen. Virtual safety car, bam, blinden binnen. Die zijn op het podium terechtgekomen. En die McLaren's en die anderen die bleven een beetje stoer rondhobbelen... en die bijna niet naar binnen op plaats 2 en 3. Ja, pam, 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 pam. Toedels.
Antonelli had het ook nog even moeilijk bij het inhalen van Russell. Ging even van de baan af.
Zo. Ja, dat was echt een verrassingsmoment. En vooral voor een Antonelli. Want hij dacht, ik ga gewoon buitenom. Ik geef ruimte aan de buitenkant. Maar ik begreep later ook dat Verstappen het zei. Het asfalt waar ze nu die linkse bocht nu ingaan. Hop. Hij schoof gewoon met de voorkant onderstuurd van de baan af. Ja. En ik zat echt op het puntje van mijn stoel.
Spektakel.
En te slaan op de bank van holy crap, wat gebeurt
dat
hier?
Dat hij kwijt was, hè?
Ja, ik denk, hij gaat zo gewoon via het grind. Hè. Soms kan het zomaar komen dat je hier niet terug kan komen. En gewoon hop, zo door.
Ja. Nou, wat jij vertelt, het asfalt was daaraan het kapot gaan. Max meldde dat ook al. Ja.
En het was ook, niemand rijdt daar, de hele race niet. Dus er ligt daar allemaal stof en grind en dat soort
dingen. Hij was er al geweest. in de eerste ronde had hij want er al gereden.
Die had er al gereden, ja. Daarom, de eerste ronde was het ook oké. En daarna werd het echt glad. En Hamilton werd natuurlijk buiten gedrukt door zijn teamgenoot. Maar hij reed gewoon een lijn, stuurt in en er was gewoon niemand thuis. En dat had hij echt niet verwacht. Dus, maar ja, ik vond het wel echt weer... Ik vond het een van de meest spectaculaire races die ik de laatste tijd heb gezien.
Nee, een hele fijne wedstrijd. Door alles, nogmaals, ook door en een code rood en de safety.
En dit, en dat, en dit, ja.
Ja. Nou, vooraf hadden we wel het idee van, joh, de Temple Speed, hier moet het gaan gebeuren. Gaat het tegenvallen? Viel het mee, viel het tegen?
Ik vond het echt heel leuk om te kijken.
En,
Een toprace. Ja. En ik vond het helemaal niet tegenvallen qua yo-yo-effect. Dat is mijn mening. Ik vond het juist heel erg leuk. Want ergens had het wel iets van een... wat Russell bijvoorbeeld en Antonelli heel slim deden... Antonelli bleef erachter, pakte zijn moment. Ja, dat zijn coureurs die nadenken. En dat zie je eigenlijk mensen nog niet zo heel veel doen in de Formule 1. Verbazingswekkend, naar mijn mening.
Maar ik ben het niet helemaal met je eens, want als Mercedes zelf tegen die jongens roept stop yo-yo-wing, dan was het wel degelijk aan de hand natuurlijk, hè?
Ja, maar het is slim dat ze het niet deden. Dat helpt
ze deden het wel, want het team zei stop yo-yo-wings. Waar op een gegeven moment waren ze bezig.
Om weg te
ronde
komen.
Naar ronde, naar ronde, naar ronde. Toen zeiden ze stop yo-yo-wing, want dan kunnen we weglopen.
Ja, want Max Verstappen komt dichterbij.
Het gaat nou Verstappen groter maken. Dus
het was er wel.
Maar als ik Antonelli ben, dan zeg ik... blijf me lekker op kop rijden. Ik blijf wel achter hangen. Ik bespaar die batterijen.
Nee, Antonelli zei juist op de boordradio... wat wil je dan, dat ik hier maar dom blijf zitten... Dat was het mooie antwoord van hem.
Ja. Die wilde laten zien dat hij George Russell voorbij kwam.
Nee, die wilde er voorbij. Die
precies.
Wilde, ik ben snel
aan hem. Max Verstappen kwam om de hoek. Uiteindelijk P3 voor Max Verstappen. Is dat nou echt uiteindelijk waar we met z'n allen heel blij mee moeten zijn?
Superdrive. In die auto, in dit weekend, op die baan, met alles wat we horen. Ik bedoel, ik blijf inmiddels, maar dat is alleen nu, hè. Dit jaar moet ik eerlijk zeggen, Temple of Speed, my ass. Kwalificatie 343 km per uur. Hongarije, ik heb het eerder geroepen dit weekend. Ja, dan moet je dat niet meer doen. Dat heb ik heb gemist 360 plus aan topsnelheden. Ik heb gemist natuurlijk weer de onboard data. Waar je
ze lieten weer niks
en
zien.
Wat ze doen en wat en dat vind ik aan zich jammer. Dat terzijde. Ja. Superleuke wedstrijd te zien. Waar ik heel blij mee ben, is dat Verstappen riep in vrije lucht. Ik kon goed aanremmen. Mijn remmen waren goed. Dan denk ik, mooi. Dus het aanremmen, ondanks waarmee wij het over hebben... was nog steeds een factor. Hij zegt, daardoor heb ik op een gegeven moment dingen bij kunnen halen.
Ik vond het zo knap.
Max eindigde dus op P3, ging nog even bijna verkeerd. Daar wilde jij naartoe, Renger.
Ja, hij verrende zich. Ik weet niet wat ik zag. Ten eerste, Max, en het mooie was, de vonken kwamen eronder uit. Dus hij verremde zich. Ik denk net aan een hobbel. En kijk maar, linksvoor gaat hij blokkeren. Rechtsvoor bedoel ik, links in beeld. En zelfs de vonken eronder uit, zo laag kwam die. Dus de onderkant raakte de vloer. Maar volgens mij is dit de snelste chicane die in Monza die ik ooit heb gezien.
Die komt van driftje.
Die kun je haast afvragen of hij niet expres deed. Hij heeft een record daar niet.
Ik heb de data bekeken en hij was een halve seconde sneller dan een Lewis Hamilton. Precies in die sector die ook de baan afsteekt. Dus ik vond het wel een heel mooi moment. En ik dacht, die moeten we er wel even bij pakken.
Ja. Maar zou dit nou niet zo'n momentje zijn waar hij vroeger wel eens over gemopperd heeft met die achtervleugel? En wat Leclerc ook last van heeft, dat met die energie even misgaat?
Ja, hij remt natuurlijk ontzettend laat. Misschien, ik denk dat het net een hobbel is waar je nooit overheen rijdt... die dan in één keer zit. Maar hij zat over de limiet van zijn rem, anders blokkeer je niet. En En het leek wel, zeker omdat die vonken eronder uitkwamen, dat hij over een hobbel ging en toen ja, toch blokkeerde. Dus dat is toch heel, heel, heel onverwachts. En dan heb je ook niks meer te vertellen.
Klaar, ja.
Dan moet je gewoon kiezen.
Nou, de keuze is slim. Hè? Meteen loslaten en de keuze te maken om rechtdoor te gaan. Je ziet er wel, die wil hem dan nog gaan redden. Dan ga je half-half, dan kom je door dat rare grindbakje wat er ligt.
Ja.
En bijna driftend is dit er voorbij. Het is knap gered. Ondanks dat het een minder seizoen is, Max Verstappen heeft alleen meer Mercedes'en voor zich met meer podiumplekken.
Dat is echt, bedoel, we laten ons misschien een beetje te veel meenemen om het feit dat Max open en eerlijk is. Maar als je nou kijkt, de meeste podiumplaatsen dit jaar. Alleen de Mercedes hebben meer podiumplaatsen dan Verstappen. Dus we moeten ons ook niet de putje in laten lullen. Wat dacht je van regerend wereldkampioen Lando Norris? Met een constructeurskampioensauto. Dat is niet best. En Piastri al helemaal niet. Adja, kan je het niet
met
verwachten.
Een motor erin die het fantastisch schijnt te doen nu, zeg maar, die Mercedes.
Nou ja, Lando Norris die zei na afloop, waar Dominicali noemde het geweldig racen. En Lando Norris die zei na afloop, je hoeft alleen maar op het goede moment op een knop te drukken. Daar gaat het om dit seizoen.
Ja, dat is een perspectiefverschilletje. En Stefano Domenicali kan niet anders. Stefano Domenicali praat natuurlijk over alle fans aan de andere kant van de televisie. En Lando Norris zegt, dat kan hij vinden. Maar ik moet gewoon dat doen. En als ik dat niet doe, dan word ik ingehaald door een ander. En ja, daar zit een, dat is een discrepantie.
Maar dat is ook wel een beetje frustratie, hoor, denk ik. Norris zit er niet lekker in, hoor.
Ik vraag me ook af, het seizoen van vorig jaar... dat heeft ook zoveel energie en geld en tijd en wat even gekost. In hoeverre de auto van nu daaronder leidt.
Nee, waar zal hangen, maar er zijn teams, Audi is al 2 jaar met die auto bezig geweest. De teams hebben al een jaar van tevoren zijn ze begonnen met die auto's. Nee, dat geloof, door de budgetcap geloof ik dat niet.
Okay. Ja, ik geloof wel wat jij zegt, dat de vibe enigszins anders is.
De vibe?
Dat, ja. Nee, dat de vibe enigszins anders is. Dat als je met heel veel energie erin gaat van vorig jaar... dat je dat probeert mee te nemen en dat je dan de deksel op je neus krijgt.
Gaat het wat moeilijker en dan komt het 2 keer zo hard aan natuurlijk.
Er waren vorig jaar allemaal teams die voor geen meter gingen. Die zeiden, nee, dit jaar laten we een beetje varen. Want Williams, want volgend jaar gaan we er met de vibe van Shelley gaan we erin. Ja. Nou, die werkt.
Nou, maar het is
mijn vibe werkt over het algemeen
wel. Ja, oké, maar bij Williams niet.
Bij Williams heeft hij niet gewerkt.
Jongens, laten we de vibe even goed houden hier aan tafel. Maar, nee, het is ook een Red Bull die zegt nu van... ja, focus op volgend jaar. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in.
Zijn we lang begonnen?
Het is natuurlijk kiezen, je verlies pakken... en zorgen dat je daarna 2 keer zo hard terugkomt. Maar ja, bij McLaren vind ik het lastig inschatten... omdat die er tussenin hangen. Ik bedoel, Hongarije waren ze onverslaanbaar. En de wedstrijd daarna ook in Zandvoort, weet je. Dus ze hebben soms een hele goede auto. En op dit soort circuits komen ze niet uit te ver.
Dit is de zoektocht van de teams die wij zien... is dat ze niet naar een circuit kunnen gaan en zeggen... oké, basisafstelling, die, bam, bam, komt goed.
We hadden het net over het jongensboek Antonelli... In het jongensboek Gasly is ook een mooi hoofdstuk geschreven afgelopen weekend. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, toch, Rick? Had jij
ik vond het wel mooi. Je rijdt bij Alpine en heb je niet heel veel successen. En dan gebeurt zoiets als op zaterdag. Ik gunde het hem wel. Ik vond het echt wel gaaf.
Kijk, die oude baas.
En leuk dat het nog kan ook gewoon eigenlijk.
Ja, die emotie die hierbij komt kijken, daar kan je toch ook alleen maar van genieten.
Die man heeft toch al zoveel meegemaakt.
Ja, en maar dat hele team, hè? Dus dat is natuurlijk niet... Wij noemen het eerste pole position. Die jongens uit Enstone weten hoe het is om pole positions te pakken. Ja. Dus die hebben zo lang droog gestaan.
Ja, het is wel heel prachtig dit. En ik moet ook wel lachen dat... ik weet zeker dat zo'n Flavio zegt... when I'm back, everything goes better, hè?
Ja,
maar door mij.
Hij heeft de keuze gemaakt. Moet je voorstellen wat dat een gesprek geweest is... om Renault aan de kant te zetten met Alpine dit... en te zeggen, we gaan met een Mercedes motor rijden.
Dus hij heeft ook een...
dat is wel een dingetje.
Die mag hij zo in zijn zak steken, die
moet je voorstellen dat bij Mercedes iemand zegt... we nemen volgend jaar een Ferrari motor. Want daar heb je wel zo'n beetje over. Het zijn toch fabrikanten?
Ja.
Had Alpine er meer uit kunnen halen?
Zeg je?
Had Alpine er meer uit kunnen halen?
Nee, dit was het maximum. En dit is het moment van het maximum. Ik heb zelf een bepaalde theorie opgebouwd dat die jongens met die Macarena-vleugels, als je foto's ziet van de Macarena-vleugel, dan staat op het rechterstuk nog steeds gewoon een flap bovenaan. Staat daar. Kijk, als je dit ziet.
Mm-hmm.
En zij hebben eigenlijk, wat iedereen vroeger op Monza had, een compleet achteroverliggende achtervleugel. Die jongen moeten hebben. En omdat hij het ook maar met 66.000 pakte, denk ik dat dit het verschil geweest kan zijn. In kwalificatie. En in de wedstrijd heb je dan dus ook weer niet genoeg... om in de bochtige sector... en dan verlies je daar 3/14 per rondje. Ik had geroepen, als hij echt een hele topdag had... dat hij 6e zou kunnen worden. Hij wordt dan uiteindelijk 7e. Nou, die hoeft hij ook niet over te schamen. Want ja, Antonelli kan nog even verder dan we gedacht hadden.
Ja. Nou, beide in de punten, dat is wel oké, denk ik, toch?
Ja.
Colapinto ging er nog even af, hè?
Ja. Nou, Colapinto was ook heel erg teleurgesteld. Hè? Tranen met tuiten.
Ja, terecht eigenlijk wel.
Lag derde op dat moment. Ja. En dan snap ik het wel. En dan denk ik dat hij voor de Engelse pers zich nog netjes kan houden.
Gebeurt dat hier?
Nee, het is drie bochten later. Maar...
Ja, maar hier ligt derde, hier wordt hij dan door Max gepakt. Dus dat was het. En dan gaat hij
dat accepteert iedereen.
In Lesmo 1 schiet hij eraf. Ik riep alleen maar, ik hoop dat we nog een code rood krijgen.
Met Lesmo 1. Ja, hier gaat hij wijd.
Ja, hier gaat hij wijd. Dan dachten wij nog, komt hij wel terug?
Hij heeft een snap.
Hij heeft eigenlijk een Leclerc-snappie. Ja, en waardoor hij gewoon mazzel heeft dat hij überhaupt nog op de baan komt. Maar ja, het is zonde, want op zo'n positie moet je gewoon dat ding blijven rondsturen. En vooral niet eraf gaan. Dus dat is een grove fout. En ja, waar het door komt, ik weet het niet. Maar hij gaat duidelijk over de limiet. En dat kan je alleen maar hem aanrekenen. Maar...
Daarom was hij ook zo emotioneel, denk ik. Omdat hij dat zelf ook wel weet.
Ja, maar de Argentijnen. Die crash in Brazilië. Vorig jaar was ook een moment dat je dacht van ja, waarom moet je daar nou waarom zo nu? Hard eraf, weet je wel.
En Imola, dat hij daar de muur in ging, dat Flavio zei van je bent gewoon echt een lul.
Hij heeft dat
zei hij,
hè?
Ja, zei hij echt. Ja.
Had hij in Las Vegas ook niet een keer zo'n klapper? Maar laat maar.
Hij
heeft toch bij Williams gezeten eerst?
Ja.
Ja, heeft hij bij Williams.
Ja, dan was het een klapper in
Las Vegas. Was een klapper in de Williams.
Ik vind, je hebt gewoon een paar coureurs, die zijn gewoon echt wel heel snel. En die prijzen ze ook heel erg. Maar er zit dan al net te veel van dit soort momenten in. Dan denk je, dan rij je dus
dit zie je Bortoleto
op. Maar je wil als kijker toch ook dat de coureurs op de limiet rijden. Daar geniet ik dan juist van. Ja, dan gaat het soms mis. Maar ja, zo niet lafjes.
Ik zie dit liever dan zo'n sukkel die helemaal niks.
Precies. Nee. En de emoties die daarbij dan komen kijken met de teleurstelling dat je zelf een fout maakt. Geniet ik dan zelfs ook nog van.
We hebben goed opgelet in de beginfase van de wedstrijd, al zeg ik het zelf. Antonelli was heel intelligent bij die eerste starts. Hij heeft zich nergens te veel tussen gepropt, want dan ben je zomaar een voorvleugel kwijt. En dan, hij heeft overal wachten, bam, en er voorbij, en er voorbij. En daar hij heeft dat heel beheerst gedaan. En dat toont wel zijn Antonellische volwassenheid. En deze jongens hebben nog wat... Bortoleto heeft volgens mij hetzelfde. Ik denk dat Bortoleto ongelooflijk hard kan racen. Mm. Maar die heeft nog af en toe, dan komt er zo'n spike in zijn hoofd.
Ja, dat is...
Toch zo'n uitspraak altijd van...
Knikker.
Echte topcoureurs hebben wat geheugenruimte over.
Oh, zeker.
Zoals Antonelli.
Schrijfruimte.
Dus die kan rustig blijven bij inhaalactie. Terwijl Colapinto, die zit helemaal zo. Ja. En dan gaat het mis.
Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten als je een hele goede auto hebt. Colapinto weet ook. Ik rij op de derde plek. Ik hoor eigenlijk niet thuis. Shit, die McLaren Hamilton zit achter me met zijn Ferrari. Die is veel sneller. En als je Antonelli bent, ik kan het nu doen of ik doe het 5 bochten later. Maar ik ga er toch wel voorbij. Het is een andere mentaliteit om te gaan racen. Dus
dat is ook waar.
Colapinto wat dat betreft moest zo.
We gaan er even tussenuit, maar we zijn zo weer terug. Praten we verder over de Grand Prix van Italië, waar het een thuisrace werd om snel te vergeten voor Ferrari. En we facetimen met de held van het weekend, Luc Hartog. Hij redde het leven van een collega-coureur. Tot zo. Welkom terug aan de standtafel van het racecafé. Vers van de pers, de Engelse roddelpers, die meldt dat Bernie Ecclestone is aangehouden op een vliegveld in Portugal. Hij zou een shotgun mee hebben willen nemen in zijn privévliegtuig.
Nou, ik denk dat
is niet de eerste keer, want dat heb ik al een keer eerder gelezen. Ik heb
het al eerder gehoord.
Het is nog een keer gebeurd. Ik heb het ook begrepen,
Hij ging uit Brazilië weg, dus had er nog een handgun in zijn hand. Maar denk je dat er in Brazilië niet een paar man zijn die Bernie Ecclestone zouden willen ontvoeren? En dat hij denkt, ben ik vergeten.
Ik sta nergens van te kijken bij Bernie. Het valt me nog mee, een shotgun, dat het geen bazooka is.
Ja. Kalasnikov.
Die doet wat hij wil.
Jullie vinden dit niet opmerkelijk?
Ja, dit is natuurlijk heel opmerkelijk, maar het verbaast mij niet bij hem. Nee.
Het is ook niet de eerste keer. Dus hij had beter moeten weten. Kan ook kunnen zijn. En hij reist normaal met een privévliegtuig. Dus ik denk dat hij gewoon dacht, die neem ik gewoon mee.
Nee, dit was een privévliegtuig.
Dit was een privévliegtuig in Portugal.
Weet je, misschien heeft hij, want hij heeft daar een enorm stuk land met koeien. Ja. Misschien heeft hij daar een jachtgeweer gekocht. En dan is het natuurlijk stoerder om te roepen, Bernie Ecclestone is gearresteerd en heeft een shotgun meegenomen. Als dat je zegt, Bernie Ecclestone is gearresteerd en heeft vergeten het bonnetje aan te geven. Omdat hij een jachtgeweer gekocht had voor zijn privéhuis in Brazilië, waar hij naartoe ging vliegen. Dat zijn twee verschillende verhalen. Ik weet ze niet.
We weten de details nog niet. Ik vind het zelf alleen opmerkelijk dat hij daar gearresteerd is en dat niet gewoon het wapen in beslag is genomen.
Ja,
dat is een ander verhaal.
Hij is meegenomen, alles.
Maar wellicht zit er nog ergens wat gedrukt papier ergens in die koffer.
2026, hè?
Je weet het nooit.
Show me the legal notice en ik geloof je.
Dan gaan we nog eventjes napraten natuurlijk over de race. Want een Italiaanse coureur won dan wel de race. Toch was het een klein beetje niet het feestje waar veel Italianen op gehoopt hadden misschien. Omdat Ferrari... het liet liggen, kunnen we dat zeggen?
Ja, ze switchen wel snel naar Antonelli toe. Ja. Dat hadden wij als Nederlanders ook gedaan natuurlijk.
Ja. Eén ding die we nog niet besproken hebben is die snelste tijd op het eind. Hè? Seconden harder dan wie dan ook. Ja. En daar was Toto Wolff ook nog niet helemaal blij mee. Die zei van, voor mij had dat niet gehoeven. Maar hij zet nog even die stempel op die Italiaanse Grand Prix door nog hele snelste
dat
tijd.
Dat doet hij inderdaad goed. Maar als ik eventjes naar Hamilton en naar Leclerc kijk, dan is het natuurlijk opmerkelijk dat die twee met elkaar in conflict komen. Hoe zag jij dat?
Ik zie het als een start en ze staan toevallig naast elkaar en ze komen bij hem naast elkaar bij elkaar in bocht 1. Daar heeft Lewis de binnenkant. Lewis reed al met de Ferrari, maar niet in de wedstrijd. Maar in bocht 2 heeft hij de binnenkant helemaal niet. Kijk, hier ziet hij goed. En hier had hij Leclerc naar buiten moeten duwen. Dat doet hij niet. Blijft zitten en zegt dan hier dat hij daar de binnenkant van de bocht had.
Ja, maar hij
heeft
hij helemaal niet. De auto kwijt, net als Antonelli.
Die had hij helemaal gehoord niet.
Ik vond het niet.
Ik vond best wel een dappere actie van Hamilton. Überhaupt het gaatje waar hij hem in prikte was bijzonder klein. Echt gewoon precies 1 auto. En dat ze daar elkaar niet geraakt hebben...
Niet hard geraakt hebben, maar...
Was al een wonder. Maar ik vind het zo bijzonder van Hamilton dat hij het... Hij is toch wel heel politiek knap in zijn woordkeuze. En wat bedoel ik daarmee? Ook bij Mercedes altijd. Het lag nooit aan hem. We vonden eigenlijk ook... Ligt het nou aan
Overkwem,
hem? Dat loofde
hem altijd.
Terwijl we eigenlijk hiervan moeten zeggen... Het was gewoon zijn eigen domme fout.
Nou, ik vind eerlijk gezegd dat hij juist best wel hard is in zijn woordkeuzes. Met name richting Fred Vasseur. Ja. Want hij zegt, joh, we hebben hier geen afspraak. Het is een zootje bij Ferrari.
Maar dan schuift hij dus wat hij fout deed, schuift hij gewoon af.
Ja, maar zegt, wel naar Fred Vasseur, naar zijn teambaas. Ja, waar hij
dat
eigenlijk
mij ook
zo
op, terwijl we heel vaak genoeg over gehad hebben. In de juniorseries was hij heel vaak, reed hij voor het team van Vasseur. Dat was echt een hele goede 2-1 eigenlijk. Ja, hij gaat ook misschien wel naar Ferrari, omdat Vasseur daar zit. Was misschien ook wel zo. Maar goed, nu hoor je hele andere taal over Fred Vasseur inderdaad, van Hamilton.
Ja, maar is dat niet wat wij ervan maken? Hij zegt dat er geen goede afspraken zijn. Misschien doet Fred Vasseur zich wel aan zijn afspraak houden.
Nee, maar Fred Vasseur is er om die afspraken te maken.
Nee, misschien wordt er op een ander niveau zich niet aan de afspraak gehouden. Dat
nou, waar hij eigenlijk op doelt is, er zijn geen rijdersafspraken. Er is niemand
maar
die
wat voor afspraken moet je hebben dan?
Nou ja, hij zegt eigenlijk, bij Mercedes raceten we onderling met veel meer respect voor elkaar. En was er duidelijk dat we dit niet moesten maken.
Maar dat spreek je toch als rijder?
Had hij Bottas als teamgenoot die gewoon helemaal niks te vertellen had.
Ja, maar dus hij doet dan met name wat er dan in 2016 in Barcelona gebeurde. Dat hij met Rosberg in botsing kwam.
Ik ben met je eens. Ik bedoel, Hamilton heeft ook een punt. Hè. Hij zegt van, jongens, laat dit ons niet doen. Geef gewoon door, vooraf,
van
duidelijk.
Tevoren af en roep niet na afloop waarom hebben we het niet afgesproken. Ja,
hij zegt volgens mij dat hij dat heeft gedaan. Dat hij bij Ferrari zegt van jongens, maak nou goede duidelijke afspraken.
Ja, maar dan spreekt hij zichzelf tegen. Want in de race, hoe vaak hoor je Hamilton niet zeggen... waarom ben ik niet naar binnen gegaan? Waarom hebben jullie mij niet... Dat moet je toch van tevoren bespreken met elkaar?
Ja. Als deze zeker, het is een rommeltje.
Juist, dat is wel waar. Dat is niet goed vastgelegd. Alleen ik vind dat Lewis te veel weer naar anderen wijst. Hij had hier toch het beste kunnen zeggen... Ik heb me hier even verkeken, jongen.
Hij is daar onderdeel van. En dan moet je niet naar afloop roepen, waarom hebben we dat niet gedaan? Ik kan me voorstellen, maar ik weet niet hoe het bij jou is... dat jij soms een wedstrijd ingaat, dat je roept, jongens... Oké, ik weet niet hoe het bij jouw klas precies is. Stel, er komt een virtual safety car met nog een kwart wedstrijd te gaan. Wat er ook gebeurt, we gaan er binnen.
Ja, zo ga je gewoon een rundown naar beneden.
Oké, punt.
Ja.
En degene maar bij hem gebeurt dat vaak. Waarom zijn we hier binnen gaan? Ja, dan heb je dus niet van tevoren niet gelachen. En dan moet je in de afloop niet lopen zeiken.
Nee. Maar ik denk dat, dus dat in zijn woordkeuze vind ik Hamilton dus best wel heel politiek. Want het enige wat hij hiermee doet is toch een streepje voor proberen te komen in het team.
Juist.
En wat hij fout heeft, toch afschuiven naar een ander. In dit geval zijn team.
Dat heb je
de volgende keer is het Leclerc, dan is het weer die. Het ligt nooit aan hem. En dat weet hij op een bepaalde manier toch. Ja. Te vertalen
maar hij heeft
naar
geen monopolie voor een positie op de baan. Dat moet hij ook even niet vergeten.
Ja.
Hij heeft geen monopolie om daar te zijn. Hij kiest er om daar te zijn. En met die tweede bocht heeft hij de binnenkant niet. Want hij zit niet aan de binnenkant.
Nee.
Dus dan kan je dat niet als argument gebruiken.
Het mooiste moment voor Ferrari was misschien wel het moment voor de race. Namelijk eerbetoon van Ferrari en Vettel en Schumacher. Hebben jullie ervan genoten?
Ja, ik vond het Vettel oprecht geëmotioneerd. Ja.
Hij reed in de F2002.
Ik vind vooral de autogeluid heel mooi.
Ja. En ik vond echt dat die Vettel heel mooi verwoordde dat al die emoties bij elkaar komen. Schumacher, zijn eigen ervaring bij Ferrari, de tifosi. Ik vond dat Vettel dat heel mooi verwoordde. Het was echt aangedaan.
Ja, maar je zit in zijn stoel. Hè? Ja. Ik kan me daar dus niks bij voorstellen.
Ja,
maar hij doet een helm op en komt in de werkomgeving van Michael Schumacher terecht.
Ja,
met de sound, met de tifosi, met de kleur, met de geur, met alles. Ja, dat raakt.
Ze waren heel close, die twee. Ja. Mm-hmm. Niet omdat ze natuurlijk hetzelfde land komen, maar ze waren ook echt goed bevriend. Dat zag je ook altijd in Parijs bij, hoe heet het ook weer, dat evenement?
Ja.
Nee.
Ja, het eindejaars.
Race of Champions.
Race of Champions.
Maar die was niet altijd de prijs, maar verstandig.
Nee, maar goed, bij de Race of Champions zie je het ook altijd. Dan zochten ze elkaar ook altijd op. En
dan
waren ze met z'n tweeën waren ze echt helemaal top bezig. En dan moet je voorstellen dat jij als klein ventje opkijkt tegen Michael Schumacher.
Ja, Kart bekers van hem gekregen.
Ja, bekers van hem gekregen. Nou, echt bizar.
Houd even vast, want hij deed Vettel zelf ook veel dat hij in deze auto mocht rijden.
It's very difficult to find the right words. starting with just the noise. These cars bring back so many childhood memories. And most of them were inspired by Michael and Michael driving that car, these cars, the red car, clenching his fist in the air after a Grand Prix. He was my childhood hero, and these special circumstances to get inside the car today and on this track in front of the Tifosi and the home crowd for Ferrari is... It's very difficult to put in words. It's mixed with a ton of emotions, the sound of the engine, the memories as a childhood, the feeling inside the car, to be back in a Formula One car just before Grand Prix is on with all the fans watching, what it means, connection to Michael, my friend that we all miss. It's very, yeah. I think I will draw from that moment for a long time. I'm very happy and feel very, very humble and small today, having had the opportunity to drive that car and experience the forces as much as the emotions. So I want to believe, and I do believe, that his spirit was very much on board. And I definitely felt very alive.
Die ze vertelt wat ze moeten zeggen.
Ja, dit is wel echt.
Jarenlang Vettel riedeltjes voor Afra en deze komt gewoon
recht uit het hart.
Dit is wat ik vind. Ja. Dit is wat ik vind.
Zat ik me ook te bedenken. Dit is de mens Vettel inderdaad. Ja.
Heerlijk.
Mooi. Ja. Hij helpt nu Mick Schumacher een beetje, een klein beetje terug te doen.
Succes.
Dus ja, ander niveau coureur. Wij hebben ook zakelijk en alles met
elkaar. Ja,
kan hij een klein beetje terug doen.
Ja, hij ik zag ook nog wat beelden dat hij bij Ferrari weer terug was in de garage. En dan zie je ook hoeveel vrienden en liefdevolle hugs die nog krijgt in die garage bij Ferrari. Terwijl wij allemaal toch een beetje het gevoel hebben dat hij het bij Ferrari niet heeft kunnen laten zien.
Ik zie daar een oranje telefoon liggen. Maar waar is jouw oranje bril gebleven, Jack Ploy?
Ja, 7 september. We beginnen natuurlijk bij Laurens van Hoepen. Had weer even een klein mooi weggetje omhoog de afgelopen tijd. Maar toch, het weekend was weer lastig. Een lastige kwalificatie. Wist zich goed op te komen. Werd 8e in de sprintrace. Pak daardoor een puntje.
Ja, want we hebben het over alle Nederlanders in een raceklasse. Hè, met
yes.
Oranje bril.
12e op zondag in de hoofdrace. En dat was op zijn verjaardag. Piep.
Hoera.
Toch nog een feestje.
Ja. En natuurlijk moeten we even naar de andere vriend van de show. Dan halen we er even 2 wielen vanaf. Ja, gaan we naar Jeffrey Hellings.
Ja, een legend, man.
Ja, geweldig.
Gigantisch.
Op deze leeftijd, jongen, echt bizar. De MXGP. Hij lag al een tijdje op koers om kampioen te worden. Ja, 2 heats dit weekend. De eerste heat werd hij het al meteen. Boom, klaar. Ja. Wereldkampioen, dus de tweede heat was eigenlijk wel een beetje voor de katse viool. Opgelucht, had amper geslapen van de zenuwen, zei hij nog.
Zei ook. Bang om te vallen, bang om weer geblesseerd te raken.
Maar dat is toch bizar, als je al zo lang in deze sport zit en eigenlijk al een legend
bent.
6e wereldtitel.
En dan toch zenuwachtig zijn. Ik vind het echt...
Hij heeft wel heel veel blessureleed gehad. Ja.
Hè? En dat komt hij allemaal vertellen, jongens. 25 september.
Zit hij hier bij ons in het
café. Aan tafel in het café. En dan kunnen we hem alles daarover spreken. En wat zal hij trots zijn. We gaan even naar Aston Martin. Dat wou ik zeggen. We gaan naar Austin in Texas. Waar de 6 uur van COTA verenigen. Nick de Vries deed mee. En dat zag er allemaal hartstikke geweldig uit. En op het laatst ging het niet goed. Hydraulische problemen. En ging Ferrari er vandoor.
Kwartier voor het einde.
Ja, hij lag echt...
Helaas. Ja. Goed, Westkust, Amerika werd ook gereisd. Greenies VK. Natuurlijk onze andere vriend van de show.
Zeker. We hebben vrijdag nog
laatste race
uitzending gehad.
Van dit jaar. Hij zei zelf dat hij er wel een goed vooruitzicht had. Maar het bleek uiteindelijk niet zo heel goed te gaan. Geen makkelijk weekend voor hem. 16e. In de race.
Hij is nooit
maar
goed
wel
gegaan
P10 in het kampioenschap veilig gesteld.
Nooit goed gegaan op Laguna Seca, maar wel zijn WK, hun WK. Ja.
En hier zien we even het staartje van de stand in de top 10. En hij zit dus net binnen die top 10. En dat is heel goed, want dat is hij tot nu toe nog nooit geweest in de IndyCar. Hij heeft zijn visitekaartje goed afgehouden. En wat erg leuk was deze week, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar Will Buxton, die van de Formule 1 verslaggever naar Amerika is gegaan, die heeft hem dus heel hoog gerankt. Die heeft gezegd, wat hij allemaal laat zien in deze auto's, die helemaal niet zo goed zijn, geeft hem een 3 sterren. Dus Will Buxton heeft hem ontzettend mooie recensie.
Jammer dat de Amerikanen Will Buxton niet zo serieus nemen, omdat het een Engelsman is.
Ja. Vrij dramatisch in Drive to Survive is.
Zien we Rinus ook weer terug bij ons in het café op 18 september. En wie neemt hij mee? Arie Luijendijk. Ja. Dus ook daar een mooi vooruitzicht. En we stoppen natuurlijk met de allergrootste held. Je hebt het net al een beetje aangestipt dit weekend. In de auto, Luke Hartog. En dan zou je denken, huh, Luke Hartog, wat heeft hij gedaan? Luke Hartog heeft iets gedaan wat wij allemaal wel eens misschien denken te gaan doen. Maar kijk hier wat hier gebeurt. In de auto, Olly Milroy, zwaar ongeluk in de fik.
China. Shanghai.
Dit is de onboard bij Luke.
Dit is de onboard bij Luke. En kijk eens wat hij doet. Hij stopt. Direct.
En waarom? Hij ziet niks en niemand.
Hij ziet niks.
Er staan geen marshals, er is niks.
Zoekt niks, zoekt een brandblusser en gaat dus zelf aan de slag.
En die coureur zit nog in de auto.
De coureur zit in de auto, inderdaad. En hij hoort hem schreeuwen. Hij sleept hem er hieruit, zoals je ziet.
Eigenhandig, hè? Eigenhandig. Echt een held.
Hij stopt en hij krijgt het voor elkaar. Jezus. En dit is bizar. Luke Hartog, een van de allerliefste, aardigste jongens die we hier wel eens in het café hebben gehad.
Nou, hij zat ook vorig jaar in ons Sigersport Tempesta team, in de auto.
Ja, een fantastische jongen, regelt zijn eigen zaken helemaal. Ik vind echt een diepe, diepe buiging voor deze man.
Luke, ik weet niet of je mee hebt kunnen luisteren, maar hier aardig wat veren in je achterste.
Ja, dankjewel.
Held, ik krijg hem gewoon. Ik heb er moeite mee.
Ja, echt een diepe buiging voor jou.
Back to basics.
Hoe gaat het met je, Luke? Ja.
Goed, wel even gekke 48 uur natuurlijk, maar voor nu alles goed. En natuurlijk een beetje overspoeld met hoeveelheid reacties en wat het heeft losgemaakt. Maar ook wel heel erg blij met wat het heeft losgemaakt. En natuurlijk alles in de hoop dat het niet nog een keer iemand hoeft te overkomen.
Ja, want neem ons even mee. Jij reed en je zag die auto in de fik vliegen eraf gaan. Wat dacht je?
Niet veel. Dus ik zag... maar echt, inderdaad. En ik zag natuurlijk een grote vuurbal. En ik wist direct wie daar ook in de auto zit. Hele grote kans dat hij zichzelf niet uit de auto zou kunnen helpen. En eigenlijk was er niet echt veel bewust of er hulp aanwezig was of niet. Ik wist gewoon dat ik... als een van de eerste op laatste lik zou kunnen zijn op deze manier. En het is natuurlijk heel surreal natuurlijk als je dit ziet. En als je uitstapt, dan is het... eigenlijk denk ik tot en met het moment dat Olly veilig was, zeg maar, dus uit de auto gesleept, dat het pas inzinkte wat het was. En als je kijkt, het is uiteindelijk één minuut geweest natuurlijk.
Ja.
Hoe snel dingen dan gaan. En het is... het is een hele, hele bizarre minuut. En ontzettend gelukkig met hoe alles is gelopen natuurlijk.
Ik zag je opeens met die brandblusser tevoorschijn komen. De marshals hadden we nog niet gezien. Waar heb je die brandblusser uiteindelijk gevonden?
Nou, er is dus wel een marshal halverwege gerend.
Okay.
Maar toen hij hem aangaf, rende hij ook weer direct de andere kant op. Want hij had een korte broek aan en een kort t-shirt. Dus,
okay. Hij kwam hem eigenlijk een soort brengen, zeg maar, bij jou.
Hij kwam een soort van brengen. En zonder die brandblusser was het ook niet gelukt. Je ziet me eigenlijk niet op deze beelden, maar als je het hele filmpje kijkt, eerst aan de andere kant checken. En het enge aan de hele situatie was dus dat Olly dus wel bewust was, maar gedesoriënteerd. En dus niet in staat om... Hij was in de hele minuut niet bezig met uit de auto komen. En ik denk dat dat natuurlijk wel een serieus iets is. En ook een serieus iets wat mij eigenlijk de laatste 48 uur bezighoudt met... Hoe gaan we voorkomen dat... onze sport is bulletproof als je over nadenkt. Als je kijkt naar wat een gigantische klap is, dit is. En als je nadenkt dat hij zijn gordels goed had. De auto goed geprepareerd is. Een handsysteem draagt. Dus wat je om je nek hebt. Wat dat eigenlijk, zo'n klap eigenlijk, hoe met lichte kleerscheuren hij ervan afkomt in die zin. Hè? Wel gebroken ribben, gebroken sleutelbeen, maar een gemiddelde Tour de France ongeluk is heftiger. En allebei geen brandwonden. Is ontzettend bizar natuurlijk, is een miracle. Maar we zijn er nog niet op voorbereid dat, mocht iemand zichzelf niet uit de auto kunnen helpen en er brand zijn... Er zijn genoeg circuits op de wereld waar niet direct hulp kan zijn.
Nou, er staat niet elke plek van de... Zegt, maar de veiligheidsvoorwaarden die een circuit moet hebben... die waren verre van aanwezig daar in China. Er zijn ook teams die hebben zich teruggetrokken voor de volgende wedstrijd van zondag. Marshals waren er niet. Volgens mij lag de ambulancechauffeur te slapen. Die kwam een kwartier later ter plekke om Olly en jou te gaan
ik
helpen.
Ik vond ook wel dat ze heel laat ter plekke waren.
Ja, maar
dat
was even, is dit een FIA-evenement? Was dit een FIA-evenement, Luke?
Durf ik niet te zeggen, eigenlijk.
Ik denk het namelijk niet.
Je hebt de eisen van de FIA die
je aan doet. Maar als je dus geen FIA, als je een zomeravondcompetitie op Zandvoort hebt, dan zijn de veiligheidseisen er ook niet. Dus we moeten daar niet hard over oordelen. Ja. Is het een FIA-evenement, dan weet je dat er een heel dik boek is met dat. Als dat er niet is, dan heeft er iemand een organisatie opgestart. Ja. En hebben mensen gezegd, oké, we gaan meedoen. En dan weet je dat de veiligheid anders is.
Ja, maar
dan
het is China. En in China heb je gewoon andere standaarden. Ja. En dit is China GT. Je hebt ook bijvoorbeeld de SRO-kampioenschap van Stefan Rattel. Dat is gewoon top georganiseerd, supergoed geregeld, waar dit soort auto's rijden, ja, dan zie je wat het verschil is. Dit is
maar
verschil.
Luke heeft natuurlijk wel een punt. Hè? Dit is wel gevaarlijk. Als je zelf niet meer in je hoofd bezig bent om uit die auto te komen, dan moet daar wel wat aan gaan.
Want Luke, zag ik het nou goed dat hij ook zijn helm zelf al af had gedaan voordat hij uit de auto trok? Waarom was dat? Was ook een desoriëntatie?
Ja, ik denk dus dat in zijn instinct geweest is. Omdat hij eigenlijk toen ik hem aantrof... Dus ik ben natuurlijk... Eerst bij hem zag je hem naar zijn deur rennen. Maar ik kon er niet bij. Te veel vlammen om. En het was voor mij een check. En ik dacht, oké, ik ren naar de andere kant om te kijken of... Want daar was uiteindelijk meer ruimte. Om te kijken of je daar zelf uit kan kruipen als ik ruimte voor hem maak. En eigenlijk op dat moment realiseerde ik dat hij nog steeds niet bewogen had. Of nog steeds niet bezig was met zichzelf eruit te krijgen. Dus ook realiseerde ik dat hij zeker niet over de passagierskant zeg maar, zou kunnen klimmen. Dus vandaar dat ik een brandblusser ben gaan zoeken om hem wel dus uit de passagierskant te halen.
Je hebt echt zijn leven gered.
Je bent een held.
Echt,
hoe slecht heb jij geslapen? Want dan lig je s'avonds in China in je bedje. En dan komt het even terug, denk ik. Of heb jij normaal geslapen? Slecht.
Nee, niet fragmenten. Dus ook de dubbelstint van 2 uur en dan weer niet. En dan net voor de uitzending heb ik nog even 2 uur kunnen slapen. Maar niet.
Krijg jij er iets van traumaverwerking voor?
Nou, misschien wel een goed punt om aan te stippen eigenlijk. Is kort antwoord nee. Maar ik heb wel natuurlijk gezorgd dat ik zo snel mogelijk met mensen heb gebeld die mij kunnen helpen in dit soort situaties. Dus dat is nu in de gang natuurlijk. En wat iedereen ook zegt is, wanneer je thuis bent en wanneer het weer wat zakt, dan kunnen wat meer dingen terugkomen. Wat voor mij nog wel een punt is, het eerste wat ik nodig had eigenlijk nadat ik in de pitstraat terugkwam. Ze hebben de beelden natuurlijk niet uitgezonden. Dus ze knippen weg op het moment dat ongeluk gebeurt. En ze laten pas zien wanneer Olly uit de auto is. En alles daartussenin heeft niemand eigenlijk een idee gehad tot en met, laat ik zeggen, 1 uur of 5 na de race. Nou, ik heb de auto daar natuurlijk geparkeerd. Dus ook op een bepaald moment toen Olly in de ambulance lag, de auto weer teruggereden naar het team. En de eerste verwachting was dat ik onderdeel was van het ongeluk. Alles zoals normaal eigenlijk gehandeld is daar. Ja. Dus voor mij was het heel lastig om te resoneren met mensen die geen idee hadden wat er had plaatsgevonden.
Dus
mijn vraag was, dat kan
me voorstellen.
Ja, dus mijn vraag aan de organisatie was eigenlijk om de CCTV dus terug te kunnen kijken, om te zien en ook voor mezelf die stappen terug te halen. En uiteindelijk was dat ook goed, want ik merkte al dat in mijn gedachten dingen anders waren gelopen als hoe ze in de realiteit waren gegaan. Maar ik heb dus gevraagd om die beelden met een NDA of iets dergelijks te kunnen krijgen, om het ook voor mezelf beter te kunnen verwerken, om mocht ik ermee zitten, dat ik het terug kan zien. En uiteindelijk, tot en met de dag van vandaag, heb ik geen bericht van de organisatie, geen terugkoppeling op dat moment.
Ja, dat
moment.
Kan echt niet. Nou, waar we het allemaal over eens zijn, als wij de beelden bekijken, Luke, dan is het dat jij een gigantische held bent. Olly is het ermee eens, die heeft een post op Instagram gedaan waarin hij echt zegt, jij hebt mijn leven gered, zonder jou was ik niet meer in leven. Dus Olly heeft je bedankt, maar wij ook aan deze tafel. Echt, je bent een gigantische held.
Je hoeft de rest van je leven niet meer te twijfelen of je een goed mens bent. --, bewezen, geschikt.
Dankjewel.
Dankjewel, Luke. Ja. En we spreken je vast een andere keer weer.
Tot gauw.
Komt goed. We spreken snel. Dank jullie wel voor het onder de aandacht te brengen.
Het moeilijke hiervan is natuurlijk wel zeggen, dankjewel, goed gedaan. Hij had het natuurlijk liever niet gedaan.
Nee, maar...
Nee, ik snap je, want dit is natuurlijk... En ik vind dat hij ontzettend welbespraakt is. Hij komt mij buitengewoon intelligent over. Ook zegt, ja, ik heb die beelden gevraagd, dus noods met een NDA.
Ja.
Nul disclosure.
Nou, het is heel knap wat
Luke... Maar het is China en vanwege de verzekeringen gaat hij dat nooit krijgen.
Ja, het is heel knap wat Luke doet.
Echt waar?
Zijn carrière is heel knap. Dus
zelf heel veel, hè?
Hij komt twee keer per jaar komt hij bij me babbelen. En dat doet hij niet alleen bij mij. Dat doet hij bij een andere coureurs die al wat gemaakt hebben in de sport. En dan gaat hij leren. Gaat hij zeggen van, nou, hoe doe jij dit en dat? Hij neemt ontzettende financiële risico's om hier te komen. En hij krijgt nu gewoon betaald voor het racen. En dat is gewoon al een prestatie op zich. Maar
wat ik wel mooi vond, is dat hij de Amerikaanse speed... Die had een aantal drivers genomineerd voor Driver of the Week. Waaronder Antonelli.
Ja.
Waaronder IndyCar-rijders, NASCAR-rijders. En daar staat Luke Hartog ook tussen.
Ja, terecht.
En die staat heel ver voor in de peiling. Ja, dus zeker. Dat is toch echt
absoluut.
Mooi, heel erg mooi.
Ja.
Het is tijd voor het laatste rondje. Waarin jullie kunnen laten weten of jullie het eens of oneens zijn met de stellingen. Dat doen we met de groene en bekende rode bierviltjes. De eerste stelling.
Hatta, daar ben ik het mee eens.
Monza is het mooiste circuit in Italië.
Nee. Oeh, nee.
Jawel.
Omdat wij nee zeggen, zeg
jij mag hierop antwoorden.
Oh, dat zegt ja.
Wat verzinnen, Olaf?
Nee, ik ken Imola. En die vind ik Monza mooier. En er zullen nog... ik ben op Varone.
Misano, Mugello, Vallelunga.
Ja, Mugello ben ik ook wel geweest.
Vallelunga.
Nee,
Monza is de mooiste wies, volgens jou?
Mugello. Mugello.
Ja, Mugello.
Mugello. Goed.
Jullie weten er helemaal niks van.
De winnaar van de kwalificatie moet een echte prijs krijgen.
Nee.
Daarmee bedoelen we dus dat dit weekend er een mooie ring klaar stond voor degene die pole position pakte voor Gasly. Normaal is het dat sneuwe bandje wat je krijgt. En daar moet je het dan mee doen.
Nee, een echte prijs krijgen. Nee, ik vind dat ze daar punten zelfs aan zouden moeten.
Nou, die ring die stond niet klaar. Hè. Die hebben ze aangemeten. Hè.
Ja, maar dat is dus op Monza krijgen ze een ring. Maar bij heel veel circuits krijgen ze er geen één.
Dat is van Monza. Dat vind ik een leuk idee van Monza. Voor de rest, ik zou het veel zinniger vinden als de sport zegt... voor de kwalificatie gaan wij een punt uitdelen. Want dan wordt
dat is mijn echte prijs. Juist. Om een punt uit te gaan delen.
Nou, misschien wel meer dan
of
één punt.
Punten, ja.
Waarom niet 5 punten? En dan 5-4-3-2-1? Zo?
Het lijkt me geweldig als ze inderdaad een punt geven... en iets uit van de lokale markt geven. Een goede worst of een...
een make-up.
Ja, dat is niet houdbaar.
Gekke eieren of zo.
Zak mosselen. Ja.
Het zou beter zijn als je tijdens de rode vlag geen banden mag wisselen.
Het zou beter.
Ja, vind ik ook wel. Ik vind het altijd wel gek, hoor, dat het kan. Want waarom is dat?
Er
is
geen reden. Een nieuwe race begint.
Er begint geen nieuwe race. Je hebt 4 ronden afgelegd.
Nee, maar... Nee,
het is dezelfde race.
Nee, absoluut niet.
Dat is in dezelfde race.
Nee, in hetzelfde weekend.
Stel, je hebt 60,
begint een nieuwe race.
Je hebt 60 ronden, of whatever dat was, 56 of zo, geloof ik.
Dan begint een nieuwe race.
Dan begint de race niet opnieuw. Je moet gewoon nog steeds vanaf de start...
Als ze met een rollende start verder zouden gaan, wat ze in Amerika doen, ben ik een beetje eens. Maar dit is gewoon weer pam, pam, pam. 10 minuten zijn, naar de grid, bam, starten. En je hebt gewoon een nieuwe race. Ja, maar dat is...
Wij zijn het oneens.
Maar dat mag.
Ja, maar wij hebben het
allemaal.
Mijn bed staat beter dan die van jou.
Dit seizoen eindigen in Italië, dat zou een schitterende afsluiter zijn. Ja, Jack, jij denkt het zeker te weten, hè?
Ja.
Abu Dhabi van de kalender af en Imola erop.
Imola, ja, Imola wordt de laatste race. Ja, dat was gisteren het verhaal. Ik heb het gehoord
maar dat is niet bevestigd, hè?
Dat is niet bevestigd, maar ik heb het gehoord van de mannen van Pirelli. En ik denk dat die wel
Italianen
goed op de hoogte zijn.
Je weet dat net
iets. Dezelfde zekerheid dat Max naar Mercedes zou gaan.
Nee, die kwam niet bij Pirelli vandaan.
Sorry. Wat was de stelling nog een keer? Italië, nee.
Imola zou een mooie seizoensafsluiter zijn.
Nee, want dat wordt een drama met weer en kou.
Ja, het is er 7 graden dan.
Nou,
wat mooi toch. Italiaanse kampioen op Imola. Juist, laatste race
juist,
pakken.
Jelly.
Okay.
Oh jezus, okay. Dank je weer in de romantiek.
Je hebt me
ja, dank je wel. Nou, we zijn nog mooi eensgezind aan het eind van de uitzending. Want het laatste rondje zit erop. Maar een nieuwe raceweek staat gewoon weer voor de deur.
Volgende week begint de raceweek vrijdag om 10:30 met het racecafé, waarin we vooruitkijken naar de allereerste Formule 1 Grand Prix in Madrid. De MotoGP is in Misano, waar vanaf vrijdag de Grand Prix van San Marino wordt gereden. Dat is het hele weekend te zien op Ziggo Sport 3 en Ziggo Sport Extra, dat voor Ziggo klanten op kanaal 400 te vinden is. Zaterdag om 3:00 is de sprint, zondag 11:45 de Moto2 race met Colin Vijer en Zonta van der Goorberg. En om 2:00 is de hoofdrace in de MotoGP. Na de Grand Prix van Spanje is er zondagavond om 6:30 het racecafé na de GP. Om alles door te nemen. En NASCAR sluit het weekend af met de tweede race van de playoffs. Zondag om 9:00 vanuit Illinois.
genoeg te doen. Dus komend weekend bij Ziggo Sport. Vrijdag zijn we er gewoon weer met het racecafé. Daar kan je ook nog bij zijn. Ga naar ziggosport.nl/bezoek. En dan zien we hier gezellig vrijdag in de studio.
Mag ik ook
komen? Jij mag erbij zijn.
Oké, okay. Ja, want dat is een bijbaantje voor me. Dat weet
je. Ja, je moet maar kijken of je tijd of je niet aan het afwassen of aan het schoonmaken bent. Goed. Nou, tot vrijdag, mannen. Bedankt. En nou, een hele fijne week.
Thanks.
Hoppakee. Dat was het weer, jongens.
Hij doet een helm op en komt in de werkomgeving van Michael Schumacher.
Ja, de...
Met de sound, met de tifosi, met de kleur, met de geur, ja. Met alles. Ja, dat raakt. Je hoeft de rest van je leven niet meer te twijfelen of je een goed mens bent. Dubbele punt, comma, bewezen, geschikt.
Dankjewel.